voor de luisteraars thuis hebben we de val te zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Lucas 15, vers 1 tot en met vers 10. Lucas 15, vers 1 tot en met vers 10. De zingen psalmen zijn psalm 43, vers 3. Psalm 146, vers 5 en 6. Psalm 65, vers 2. En psalm 113, vers 4. Ik herhaal. Het te lezen schriftgedeelte is Lucas 15, de versen 1 tot en met 10. En de te zingen psalmen zijn psalm 43, vers 3, 146, vers 5 en 6, 65, vers 2 en 113, vers 4. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 43 en daarvan het derde vers. Zend, Heren, uw licht en waarheid neder, en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Psalm 43, vers 3. Gods woord zal u worden voorgelezen uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 15e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. Dus we noemen u als de schriftlezing Lucas 15, de versen 1 tot en met 10.
En al de tollenaars en zondaars naderden tot hem om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden murmureren, zeggende: deze ontvangt en eet met hen. En hij sprak tot hen deze gelijkenis, zeggende: wat mens zonder u hebbende 100 schapen en 1 van die verliezende, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat naar het verlorene totdat hij hetzelfde vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, verblijd zijnde. En te huis komende roept hij de vrienden en de geburen tezamen, zeggende tot hen: wees blijde met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u lieden, dat er alzo blijdschap zal zijn in den hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan 99 rechtvaardigen die de bekering niet van noden hebben. Of wat vrouw hebbende 10 penningen, indien zij 1 penning verliest, ontsteekt niet een kaas en keert het huis met bezemen en zoekt naastelijk totdat zij dien vindt. En als zij dien gevonden heeft, roept zij de vriendinnen en de geburinnen tezamen, zeggende: wees blijde met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. Alzo zeg ik u lieden, is er blijdschap voor de engelen Gods over één zondaar die zich bekeert.
Wij gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 146 en daarvan het 5e en ook het 6e vers. Psalm 146, vers 5: het is de Heere die het recht der armen, der verdrukten gelden doet. En ook het 6e vers: het is de Heere wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht. Psalm 146, 5 en 6.
Thank you.
preking kunt u vanavond vinden in het aan u voorgelezen schriftgedeelte Lucas 15. En daarvan in het bijzonder de versen 8 tot en met 10, de gelijkenis van de verloren penning. Lucas 15, de versen 8 tot en met 10. En daar lezen wij Gods woord in onze tekst als volgt. Of wat vrouw hebbende 10 penningen, indien ze 1 penning verliest, ontsteekt niet een kaars en keert het huis met bezemen en zoekt naastiglijk totdat zij die vindt. En als ze die gevonden heeft, roept ze de vriendinnen en de geburinnen tezamen, zeggende, wees blijde met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. Alzo, zeg ik u lieden, is er blijdschap voor de engelen Gods over 1 zondaar die zich bekeert. Tot zover. Het werk van de Heilige Geest in het zoeken van het verlorene. Zo willen we onze tekstwoorden voor vanavond samenvatten. En we letten met elkaar, en het mocht zijn onder de inwachting van de zalvende bediening van de Heilige Geest, op 2 gedachten. In de eerste plaats waarom hij het verlorene zoekt. En in de tweede gedachte hoe hij het verlorene zoekt. Dus het werk van de Heilige Geest in het zoeken van het verlorene. Waarom hij het verlorene zoekt. En hoe hij het verlorene zoekt. Geliefden, zo op het eerste oog lijkt de gelijkenis van de verloren penning heel erg veel op de gelijkenis van het verloren schaap, wat we ook samen gelezen hebben. Er is iets verloren, er wordt naar gezocht, het wordt gevonden en vervolgens is daar blijdschap over datgene wat gevonden is. En zo in grove lijn zou je kunnen zeggen, gaat zowel de gelijkenis van het verloren schaap over hetzelfde als de gelijkenis van de verloren penning. Er zijn dan ook wel verklaarders die zeggen, deze gelijkenissen zijn eigenlijk herhalingen van elkaar. Er wordt ons nog een keer duidelijk onder ogen gebracht wat de Heer Jezus voor boodschap heeft, juist voor die mensen die daar om hem heen staan. Alleen hij gebruikt daar dan een ander beeld voor. Het ene beeld van dat verloren schaap en het andere beeld van een verloren penning. Al zou het zo zijn. Spurgeon die zegt in een preek over deze tekst, de waarheid die erin geleerd wordt is zo gewichtig dat ze niet te dikwijls voor onze oren herhaald kan worden. Wij zijn daarboven maar al te zeer geneigd haar te vergeten. En het is goed om er telkens weer aan herinnerd te worden. Het zou dus begrijpelijk zijn als het dezelfde boodschap had als de gelijkenis van het verloren zaad, van het verloren schaap. We moeten er elke keer maar weer aan herinnerd worden dat wij verloren mensenkinderen zijn. Maar nog meer daarboven uitstekend dat de Heer nou juist dat verlorene zoekt. Dat hij nou juist met dat verlorene te doen wil hebben. Toch geloof ik niet, geliefde, dat deze gelijkenissen herhalingen van elkaar zijn. Ze sluiten wel heel nauw bij elkaar aan. En het gaat in de gelijkenissen in Lucas 15 wel steeds over dezelfde grondwaarheid. Maar toch zijn al die gelijkenissen van het verloren schaap, van de verloren penning, de verloren zoon, die zijn toch onderscheiden van elkaar. Je zou kunnen zeggen, elke keer wordt er weer een nieuw aspect van dat zoeken van het verlorene naar voren gehaald. En elk van de gelijkenissen belicht dat dan weer vanuit een heel ander perspectief. Ging de gelijkenis van het verloren schaap in het bijzonder over de opzoekende liefde van de herder, dan wordt daar vooral mee bedoeld het werk van de tweede persoon, de Heer Jezus Christus. Maar de gelijkenis van de verloren penning heeft een heel andere spits. Ik hoop daar straks nog wel wat uitgebreider op door te gaan. Je zou zelfs kunnen zeggen dat de gelijkenis van de verloren penning eigenlijk de zoektocht van die herder uit de gelijkenis van het verloren schaap eruit haalt. En als het ware, als ik het zo mag zeggen, inzoomt op hoe dat zoeken van zo'n verlorene nu daadwerkelijk gaat. En daar focust de gelijkenis van die verloren penning zich vooral op. Het hoe van de zoektocht naar het verlorene. De grote inspanning, de rusteloze arbeid, de grote ijver van het zoeken naar dat verlorene. En laten we dan vanavond allereerst maar eens kijken naar de gelijkenis op zichzelf. Welk beeld gebruikt de Heer Jezus hier in de gelijkenis van de verloren penning? Het roept een alledaags beeld op. Een vrouw die werkzaam is in haar huis. En ze heeft een bepaald bedrag, 10 penningen lezen we. Maar één van die penningen is ze kwijtgeraakt. Vanuit de grondtekst kun je zien dat het om een drachme gaat. En een drachme, dat was gelijk aan een Romeinse denari. En dat betekende in die dagen, dat was een dagloon. Dus eigenlijk gaat het om een heel bescheiden geldbedrag. Maar die vrouw die is druk bezig om die ene penning die ze verloren heeft te zoeken. En je ziet het voor je gebeuren, jongens en meisjes. Die vrouw die haalt heel het huis op zijn kop. We lezen dat huis dat wordt met bezemen gekeerd. Om die ene penning die ze verloren heeft te zoeken. We kunnen elkaar afvragen, is dat eigenlijk wel de moeite waard? 1 dag werken en die penning die is weer terug, om maar zo te zeggen. En daarbij, ze heeft er toch nog 9. Die ene penning die komt toch vanzelf wel weer voor de dag. Dan zeggen wij, nou ja, als je het in huis verloren bent, dan kom je het vanzelf weer een keer tegen. Laten we ons maar ergens anders oprichten. Vroeg of laat, dan komt hij wel weer tevoorschijn. Dat had die vrouw toch ook kunnen doen? Waarom is ze zo drukdoende met die ene penning die ze verloren is? Nou, dat heeft er alles mee te maken dat die penning er inderdaad 1 van de 10 is. Het is naar alle waarschijnlijkheid dat die 10 penningen voor die vrouw een bruidsschat zijn geweest. U moet weten, als een vrouw in het oosten trouwde, dan kreeg ze van haar familie een bruidsschat mee. En die bruidsschat die bleef altijd het eigendom van zo'n vrouw. Haar man zou haar misschien een keer de scheidbrief kunnen geven. En dat kon in het oosten voor een klein wissewasje. Of stel je eens voor dat haar man zou sterven. Dan moet ze zelf de kost verdienen. Dan kan ze voorlopig even vooruit. En daarom kreeg zij die 10 penningen mee. Die bruidsschat. En nu is er 1 schakeltje uit die 10 penningen weggenomen. Verloren. En dat maakt voor die vrouw die 9 anderen waardeloos. Ze moet die ene penning hebben. Die heeft ze van waarschijnlijk haar ouders gekregen. Die ene penning heeft voor deze vrouw, ja, wij zouden zeggen, enorme emotionele waarde. Nou, misschien herkent u dat wel. Je zult je trouwring maar een keer kwijt zijn. Daar slaap je misschien slecht van. Of je zult een sieraad maar eens kwijt zijn, die je uit het voorgeslacht hebt gekregen, waar zoveel emotionele waarde aan zit. En daarbij, deze vrouw, die kan op een bepaald moment die ene penning hard nodig hebben. Kijk, en dat maakt haar rusteloze zoeken dan ook uit. Ze is bezig met zoeken net zo lang, totdat ze die ene penning heeft gevonden. En heel doelbewust is ze op zoek naar die ene penning. We lezen dat ze een kaars ontsteekt, zodat er wat licht in huis komt. Je moet zich voorstellen dat die huizen vroeger in het oosten nagenoeg geen ramen hadden. Hooguit misschien een klein spleetje, waardoor wat licht naar binnen kwam. Die vrouw die heeft dus licht nodig om die penning weer te zien, om die penning te kunnen vinden. Ze keert dat huis ook met bezemen. Waarom doet ze dat? Nou, op die grond, kinderen, hadden ze net als bij ons geen vloerbedekking of een houten vloer of PVC of iets dergelijks. Nee, maar toen hadden ze op de vloer een laagje zand, wat stro lag erop. En je begrijpt, als daar een penning invalt, een muntstuk, ja, dat kun je zomaar niet terugvinden. En daarom dat huis, dat moet met bezemen gekeerd worden. Het onderste moet boven komen liggen, in de hoop dat ze die penning weer zal vinden. Alles moet uit de weg. Want die ene penning, die is ze verloren. Die moet ze terug hebben. Zo legt die vrouw een enorme ijver aan de dag om die penning weer te krijgen. En als ze hem gevonden heeft, oh, dan is ze zo verblijd. Dan roept ze haar buren, dan roept ze de burinnen, haar vriendinnen samen. En wat is er dan een blijdschap? Nou, dat is het eenvoudige beeld wat de Heer Jezus in deze gelijkenis vertelt. Maar wat heeft ons dat allemaal te zeggen? Welke geestelijke lessen zitten er nu in die gelijkenis? Nou, het eerste wat opvallend is, geliefden, dat is wel dat hier het beeld van een vrouw wordt gebruikt. Het gaat over een vrouw die een verloren penning zoekt. Misschien, kinderen, weten jullie wel dat er nog één gelijkenis is waar ook gesproken wordt over een vrouw. Zou je dat weten? Nog één gelijkenis waarin het ook gaat over een vrouw. Dat is namelijk de gelijkenis van het zuurdeesem. Dan gaat de Heer Jezus in Matthäus 13 dat koninkrijk der hemelen vergelijken met een vrouw die zo'n klompje zuurdeesem in deeg doet. En dat gaat heel dat brood doorzuren en uiteindelijk wordt dat een smakelijk brood. Hier in deze gelijkenis is het opnieuw een vrouw die in het middelpunt staat. Wat wil dat zeggen? Wel, gemeente, hier wordt in het bijzonder gewezen op het werk van de Heilige Geest. Hij wordt bedoeld met dat beeld van die vrouw. Ging het in de gelijkenis over het verloren schaap vooral over de opzoekende zondaarsliefde van de Heer Jezus Christus? Gaat het in de gelijkenis van de verloren zoon vooral over een liefhebbende vader? Hier in de gelijkenis van de verloren penning gaat het over het opzoekende werk van de Heilige Geest, die hier vergeleken wordt met een vrouw. En die geest, gemeente, is dus in het bijzonder de persoon in het goddelijke wezen die op de voorgrond treedt in het zoeken van datgene wat verloren is. Het is in het bijzonder dus de Heilige Geest die werkzaam is, en we gaan daar straks wat nader naar kijken als de Heer dat geeft, in het bijzonder op zoek is naar verloren zondaren. Dat is in het bijzonder het werk van de Heilige Geest. We noemen dat ook wel de huishoudelijke orde in het goddelijke wezen. Die geest, die is het, die van de Vader uitgaat, maar die ook van de Zoon uitgaat. Onze catechisanten weten dat wel. Dat is een van de personele eigenschappen van de Heilige Geest. Dat is dus de eigenschap die alleen eigen is aan de Heilige Geest. Hij gaat uit van de Vader en van de Zoon. En dat laat ons dus iets zien over wie de Heilige Geest is als persoon. Dat houdt onder andere in dat hij ook daadwerkelijk God is. Hij is van hetzelfde wezen als de Vader. Hij gaat uit van de Vader. Hij heeft maar één verlangen en dat is om de Vader te verheerlijken. Maar die geest die gaat ook uit van de Zoon. En gemeente, die dingen die kunnen wij onmogelijk met ons verstand begrijpen. Maar het wil onder andere wel dit zeggen. U mag de Heilige Geest dus nooit losmaken van het werk van de Vader en van het werk van de Zoon. Die geest die maakt bij de aanvang van het geestelijke leven plaats voor Christus. Die leidt tot Christus. In de nadere oefeningen van het leven leert hij leven uit de verdiensten van Christus. En wat gebeurt er nu als je de Heilige Geest losmaakt van de persoon en het werk van Christus? Nou, gemeente, dan gaat het over de schatten en de weldaden die Christus verworven heeft, maar niet over zijn persoon. En dat is levensgevaarlijk. Dan krijg je een geestelijk leven buiten Christus om. Dan kun je het houden in wat gemoedstoestandjes. Dan kun je het houden in wat uitreddingen. Dan kun je het houden in het feit hoe de Heer je te sterk is geworden. En daar kun je misschien wel uren over vertellen. Maar het is nooit gekomen tot de kennis van de middelaar. En trap en mate zijn dan maar verschillend in dat opzicht. Maar daar werkt die Heilige Geest wel naartoe. Kun je zelfs denken dat je zonden vergeven zijn. Maar als de ambtsdragers dan op bezoek komen en die vragen, maar hoe is de persoon van de middelaar hier dan geopenbaard? En hoe is hij je dan toegepast? Hoe is nou Goede Vrijdag voor je geworden? Ja, dat weet ik niet. En als ze dan verder vragen, Heeft de Vader u dan ook vrijgesproken van schuld en straf en een recht gegeven op het eeuwige leven? Hoe is die vrucht van Pasen nu verheerlijkt geworden in je leven? Ja, weet ik niet. Voelt u? Dan rekenen we onszelf rijk, terwijl we helemaal niet rijk zijn. En als we het werk van de Geest los gaan maken van de Vader, ja, weet je wat dan over gaat? Over mijn behoud en over mijn redding en dat ik straks naar de hemel mag. Maar het zaligmakende werk van de Heilige Geest is bedoeld om de Vader te verheerlijken. Dan gaat het om de verzoening met God, zoals de catechismus ons dat toch ook leert. Van die straffen, die welverdiende straffen te ontgaan, staat er dan. Ja, maar ook om wederom tot genade te komen. Voelt u, gemeente, hoe belangrijk het is, dat zaligmakende werk van de Heilige Geest? Want dan gaat het niet meer om mij, dan gaat het niet meer om mijn zaligheid, maar dan gaat die Geest heen leiden naar Christus en in hem ook weer terugbrengen bij de Vader. Dan gaat het over de verheerlijking van de Zoon en over de verheerlijking van de Vader. Nou, en waar wordt de Vader nu in verheerlijkt? En waar wordt de Zoon dan in verheerlijkt? Hierin, gemeente. Dat die God zijn schepsel weer terugkrijgt, die verloren ligt. Die schepping die eenmaal gejuicht heeft tot Gods eer. De mens als pronkjuweel van de schepping, die het sieraad Gods was. Zo hebben wij in het paradijs gestaan, in ons bondshoofd Adam. En zoals die penning het eigendom van die vrouw was, zoals die penning het eigendom van die vrouw bleef, ook toen ze het verloren was. Gemeente, zo bent u allemaal, wie u ook bent, als schepsel het eigendom van God. En zoals op zo'n penning, kinderen, het beeld van de koning gedrukt was. Ja, zo zijn wij ook geschapen naar het beeld van God. In ware kennis, gerechtigheid, heiligheid. Oh, wat hebben we in het paradijs geschitterd als zo'n penning. Tot de eer van onze schepper en formeerder. Tot eer van de drie enige God. Wij hoorden, om zo te zeggen, tot het sieraad van die 10 penningen. We vertoonden het beeld van onze schepper. Wat hadden we een rechte kennis van hem. Wat waren we gericht op de eer van die drie enige God. Op geen enkele wijze was daar ook maar iets wat die wet overtrad die ons ingeschapen was. Daarbij waren we nog eens volkomen heilig. Niet de minste lust tot de zonde. In onze wil volkomen heilig, in onze genegenheden, in onze overleggingen, noemt u het maar op. In de verheerlijking van God, in de stichting van onze naasten, daar lag ons vermaak. Maar wat is er van overgebleven? Wij zijn van een top van eer in eeuwige verwoesting neergevallen. Heel die schepping hebben wij meegesleurd in de val. Die mens is als die ene penning in de gelijkenis verloren. Zon, maan en sterren, dieren en planten, ze doen nog waarvoor ze geschapen zijn. Al zucht de schepping, als in barensnood zijnde, maar dat is onze schuld. Onze schuld. Dat is maar één oorzaak voor aan te wijzen. De mens, u, jij en ik als kroonjuweel van de schepping, we zijn moed en vrijwillig van God afgevallen. En hebben heel die schepping meegetrokken in die val. En die mens die eenmaal pronkte tot de eer van zijn schepping, van zijn schepper, ja, die is nu verloren. Net als die verloren penning, daar heb je dat ontzaglijke woord. Verloren. Is dat al wel eens een zaak voor je geworden, geliefde? Jonge mensen, kinderen, ouderen, verloren. Dat is wat. In het stof van de dood terechtgekomen. Van God vervreemd. losgeraakt van onze schepper en formeerder. Niet meer te doen waarvoor u, jij en ik geschapen zijn. Losgeraakt, net als die ene penning, van al die andere penningen. Dat sieraad Gods, mag ik het zo eens zeggen vanavond, is incompleet geworden. Geliefde, dat is wat. Wij zijn zo gewend aan die klanken. En u zegt, ik zou niet graag onder een prediking zitten waar die dingen niet doorklinken, dominee. Ja, maar ben je zelf al wel eens verloren voor God komen te liggen? Is die ontzaglijke kloof tussen God en je ziel wel eens de werkelijkheid geworden? Moest je het voor je eigen ziel wel eens uitroepen? Verloren, o God, verloren, voor eeuwig verloren. Ik heb u van uw eer beroofd. Ik doe niet meer waarvoor ik geschapen ben. U staat niet meer op de hoogste plaats in mijn leven. Zoveel afgoden gediend. Ook niet op de tweede plaats en ook niet op de derde plaats. De Heere mag een van de laatste plaatsen innemen. Al denken wij misschien van niet. Als hij al een plekje inneemt in ons leven. En we willen alles zijn, maar we willen geen verloren mens zijn. En we hebben God echt wel nodig. Maar zeg maar eerlijk, in uw, jouw en mijn leven, als de Heere ons er niet voor bewaart, dan is het alleen maar om niet verloren te hoeven gaan. Maar wie vanavond gunt God zijn eer? Wie vanavond is het werkelijk om God te doen? Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Het pronkje wil van zijn schepping. Komt God aan mij tekort? En daarmee zijn we inderdaad terechtgekomen in het stof. In het stof van de dood. Van dat verloren schaap kon je nog zeggen dat het leefde. Van die verloren zoon kon je nog zeggen, die jongen die keerde nog terug. Maar wat is nou een penning? Er is geen leven in. Ligt daar ongevoelig en onmachtig. Nou geliefde, dat is uw, jouw en mijn beeld zoals wij van nature zijn. Dat is het ergste van onze val. Dat we het geen eens doorhebben, dat we het geen eens beleven. Dat we daar zo gemakkelijk overheen kunnen leven. En je kunt het aanhoren en het gaat ene oor in en het andere oor uit. Dat is ons bestaan. Wij zijn niet om God verlegen. Daar is in ons hart van nature geen droefheid naar God. Daar lig ik van nature geen nacht van wakker. Dat God aan mij tekort komt. En dat er zo'n grote kloof gekomen is tussen God en mijn ziel. Het is echt waar wat Paulus in de Efezebrief schrijft. We zijn echt dood in de zonde en in de misdaden. Niemand die God zoekt, ook niet tot één toe. En zo liggen we in dat stof des doods. En als God het niet genadig verhoedt, eindigt dat voor u, jou en mij in de eeuwige dood. Zouden wij moeten blinken, hè, geliefden, tot de eer van onze Schepper. Wat zouden wij moeten blinken in een volmaakte kennis van wie Hij is? Wat zouden we moeten uitblinken in gerechtigheid, helemaal in overeenstemming met zijn wil en met zijn wet? Wat zouden we moeten uitblinken in heiligheid? Doet u het? Doe jij het? Doe ik het? Niks van te zien toch, van nature, in uw, jouw en mijn leven. Plaats, gemeente, dat ons leven gericht is op God. Richten we ons leven in naar onze eigen maatstaven en naar onze eigen doelen. Doende de wil des vleeses en der gedachten, zegt Paulus. En dat is ons bestaan. Los van God. Eigen Heer. Niemands knecht. En ja, de Heere die geeft door zijn geest nog wat algemene genade. Kleding om aan te trekken. U krijgt genadetijd. U krijgt eten, u krijgt drinken. U krijgt lichamelijke krachten. Maar wat doet u ermee? Gods woord zegt, wij misbruiken dat tot een oorzaak voor het vlees, maar niet om onze schepper en vermeerder recht te kennen en te dienen en te vrezen. En daar ligt die penning in het stof des doods. Nutteloos, maar een beetje te liggen in het stof. Weet u wat de Heere daarvan heeft gezegd in een van de gelijkenissen? Waartoe beslaat gij ook onnuttelijk de aarde? Waar dient je leven eigenlijk voor? Waarvoor ben je eigenlijk op de aarde? Waarvoor leef je eigenlijk? Straks die grote rechten van hemel en aarde ontmoeten. En als je leven dan leeg is van God, dan ben je voor niks op deze aarde geweest. Ja, voor één ding. Om je rechtvaardige verdoemenis uit te werken daarvoor. Dat zou toch vreselijk zijn, gemeente. En misschien ben je wel net als die fariseeën en die schriftgeleerden die daaromheen staan. En die zeggen, nou valt allemaal best een beetje mee. Wij leven godsdienstig. En ik ben echt wel voor het werk van de GBS. En ik hoop dat we bij de aloude vertaling, onze statenvertaling, mogen blijven. En ja, ik probeer toch te bidden, mijn Bijbel te lezen. Ik ga toch graag naar de kerk. En ondertussen reken je jezelf rijk. Maar liefde, als het erop aankomt, dan is dat niet anders dan vijandschap tegen God. Ons op de been proberen te houden met een beetje godsdienst. Buiten God, zonder Christus. Nooit de hand is op de mond gelegd. Nooit eens met heel de wereld verdoemelijk voor God komen te leren. Nooit eens bezet met die droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering tot de zaligheid werkt. En nu daartegenover, geliefde. Wat doet de Heere nu? Kunt u het begrijpen? Dat verlorene, dat zoekt hij nu juist. Zoals die vrouw in de gelijkenis die verloren penning zoekt, die daar ligt in het stof. Onherkenbaar in het stof. En waarom doet die vrouw dat? We zeiden het net al, op zichzelf genomen had die penning weinig waarde. Maar voor die vrouw wel. Voor die vrouw hoorde die ene penning bij de bruidsschat. Misschien bent u me al voor in de toepassing. Waarom zoekt de Heere nu het verlorene, geliefden? Niet omdat hij onvolmaakt zou zijn buiten zijn schepsel, integendeel. Hij heeft het niet van nodig om door mensenhanden gediend te worden, zegt de schrift, als iets behoevende. Als hij verloren mensen in het stof des doods zou laten liggen, ons allemaal zou laten liggen in onze diepe val in Adam, gemeent, geliefde, hij zou eeuwig recht zijn. Maar dat is nou juist het wonder. God wil niet volmaakt zijn buiten het kroonjuweel van zijn schepping om. Die God die is bezet met rommelende ingewanden van liefde over zijn verloren schepping. Heb je daar eens over nagedacht? Als je nog onbekeerd bent, dat de Heer je kwijt is. En dat blijkbaar zijn eer eraan gelegen is. Omdat die verloren schepselen weer terug te krijgen. Dat nu juist het werk van de Heilige Geest is. Hoor je dat, onbekeerde zondaar vanavond? Die mens buiten God, die heeft toch waarde voor hem. Hoe verloren je ook bent, hoe vijandig je ook bent, hoe ver je ook weg bent onder dat stof. Maar de Heere die is zijn schepsel kwijt en hij zoekt je. Kijk, en dan is niet voor niets dat de Heilige Geest juist vergeleken wordt bij een vrouw die een verloren penning zoekt. Want ja, dat herkennen we denk ik allemaal wel. Over het algemeen heeft een vrouw veel meer zorg en veel meer oog voor haar huishouding dan een man dat heeft. Je kunt als man je vrouw wel eens helpen. Je kunt het zo goed proberen te doen als je wilt en kunt. Maar een vrouwenhand, daar gaat niks bovenuit, toch? Die vrouw die is zorgzaam. Die vrouw die waakt over haar huishouding. En die vrouw die is veel beduchter over waardevolle dingen als een normaal gesproken man. Die vrouw die wil ervoor zorgen dat haar gezin op orde is. En die kan het niet hebben als daar dingen niet goed gaan in het gezin. Nou, met veel meer zorg en met veel meer liefde waakt de Heilige Geest over Gods schepping. Over datgene wat waardevol is in de ogen van de Vader en de Zoon. En met een gedurige rusteloosheid en met een gedurige ijver is die Geest bezig om die verloren schepselen te zoeken. Is die vanavond ook mee bezig. Daarom ben je vanavond in Gods huis. Die Geest die wil niets liever dan de Vader en de Zoon verheerlijken. En die Geest die weet als geen ander wat het in het hart van de Vader teweeg brengt. Welk een smart en welk een droefheid dat God zijn schepsel kwijt is. En dat kan die Geest met eerbied gesproken niet hebben. Die wil niets liever dan dat de Vader en de Zoon verheerlijkt zouden worden. Zoals die vrouw bekommerd is, zoals die vrouw aangedaan is over die verloren penning. En alles in het werk stelt om die penning te zoeken. Zo is daar in de Heilige Geest een diepe bewogenheid met een wereld verloren in schuld. Met zondaren die van God zijn afgevallen. Kent die uitdrukking toch wel? Die Geest die is de bruidswerver van de Heer Jezus Christus op de aarde. Die zoekt het weggedrevene, die zoekt het verlorene. Die is bezig om een bruid voor Christus te werven. En daar gaat hij ook vanavond mee door, geliefde. Het gaat vanavond over u hoor. Het gaat over jou. Het gaat over mij. Niemand uitgesloten. God heeft recht op u. U hebt het recht niet om onbekeerd voor te leven. Uw schepper heeft recht op u. Jouw schepper heeft recht op je. Wij behoren niemand anders toe, hoe verloren je ook bent, dan onze schepper en formeerder. En daarom zoekt hij dat verlorene geliefde. En weet je wat nou het grootste wonder is? Dat van die opzoekende zondaarsliefde de mens niet uitgesloten is. Weet je wie wel? De gevallen engelen wel. Die kunnen nooit meer zalig worden. Maar ik mag u vanavond preken dat u, jij en ik wel zalig kunnen worden. Waarom? Omdat je zijn schepsel bent. Kroonjuweel van zijn schepping. Omdat de mens als schepsel waarde voor hem heeft. Waarom zouden de profeten het anders getuigd hebben? Zo ik lust heb in de dood van de goddelozen. Maar daarin heb ik lust dat de goddelozen zich bekeren en leven. Waarom zou het anders in Johannes 3 vers 16 staan? Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Moet je de uitverkoren wereld niet van maken. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Die geestgemeente heeft maar één bedoeling. En dat is dat u weer teruggebracht zou worden in de gemeenschap Gods. De Heer zijn eer weer teruggeeft in je leven. En daartoe gaat die geest uit om u te zoeken. En hoe doet die geest dat dan? We hebben nu gelet op waarom hij zoekt. Onze tweede gedachte nog hoe hij zoekt. Maar laten we eerst maar een versje gaan zingen. Psalm 65 en daarvan het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Maar ons weerspannig overtreden verzoent en zuivert gij. Psalm 65 vers 2.
Thank you.
geweest in het zoeken van het verlorene. We hebben gelet op waarom hij het verlorene zoekt. Onze tweede en laatste gedachte ook, hoe hij het verlorene zoekt. Als ik mijn tekst goed lees, dan ontdek ik volgens mij drie dingen. Hoe die vrouw op zoek is naar die verloren penning. Er staat, ze ontsteekt een kaars, ze keert het huis met bezemen en zoekt naastiglijk totdat ze het vindt. Nou, en daar liggen hele diepe lijnen ook naar het werk van de Heilige Geest. Hoe hij nu verloren zondaren zoekt. Stel je nou eens voor, kinderen, dat je iets kwijt bent op een hele donkere plaats. Wat doe je dan? Nou ja, dan ga je zorgen dat je een zaklamp hebt. En dan ga je met die zaklamp schijnen in die donkere plaats. Om maar genoeg licht te hebben om te kunnen zien of je datgene wat je verloren bent ergens ziet liggen. Nou, we zeiden net al in de eerste gedachte, het huis van die vrouw, zeker in het oosten, had weinig licht. En daarom moest ze een kaars aansteken. Ze heeft licht nodig. In de hoop dat ze die penning die ze verloren is, vindt. En waar wijst nu die kaars op? Wel, geliefde, dat wijst in het bijzonder wel op het middel wat de Heilige Geest gebruikt. Om verloren zondaren te vinden. En welk middel gebruikt hij dan altijd? Dat is zijn woord. Hoe vaak wordt Gods woord in de schrift vergeleken met een licht? Wat dat betreft hadden we ook nog hele andere psalmen kunnen zingen vanavond. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Of denk eens aan die hele bekende woorden van Petrus in zijn tweede zendbrief. En wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En ge doet wel dat ge daarop acht hebt als op een licht, schijnende in een duistere plaats. Ons hart, geliefden, dat is van nature zo aardedonker. Ben je er al achter gekomen? Zondige begeerte, zelf bedoelen, eigen eer zoeken, vijandschap tegen God, vuile lusten. Al die zaden van boosheid, die leven in mijn hart. Ik doe niet meer waarvoor ik geschapen ben. Mijn verstand, zegt de schrift en de belijdenis, verduistert. Waardoor ik God niet meer ken, waardoor ik mezelf helemaal niet ken, waardoor ik Christus helemaal niet nodig heb. Mijn verdorven wil, die wil niet wat God wil. Onze Dordtse vaderen die zeggen, mijn genegenheden, die zijn ongeregeld. En dan roept Jeremia het uit, wee nu onze, dat wij zo gezondigd hebben. De kroon is van ons hoofd gevallen. Maar nu dat wonder, hè, te midden van die duisternis, te midden van die duisternis van de godsvervreemding, bent u allemaal onder de lichtkring van het woord, onder de lichtglans van dat woord. Is dat je wel eens een wonder geweest en geworden? Dat je zijn woord mag hebben. Dat u zijn woord zelfs mag hebben in een hele getrouwe weergave in het Nederlands, vanuit de grondtalen. Of de Heere ons dat goede pand, als ik het zo eens mag zeggen, toebetrouwt. En als u de Nederlandse geloofsbelijdenis zou nalezen, weet u wat Guido de Bret dan beleidt in een van de eerste artikelen? En ik zeg het maar in mijn eigen woorden, dat als je een Bijbeltje hebt, dat het beste bewijs is dat de Heere zorg draagt voor u en voor uw zaligheid. Heb je zo wel eens naar Gods woord gekeken? Beste bewijs dat de Heere zorg draagt voor u en voor uw zaligheid. En al is het dan wel een bestreden pand. Maar dat pand, dat wil de Heilige Geest gebruiken om zondaren te zoeken. U zit onder de lichtkring van het woord. Nou, daar heeft de Heilige Geest maar één bedoeling mee, geliefden. Om verloren zondaren te zoeken. Om je te ontdekken aan je verloren staat voor God. om je te tonen dat de Heere je kwijt is. En daarom roept hij het vanavond ook: waar zijt gij? Kom nu eens tevoorschijn, want je schepper is je kwijt. En dan moet je voor één ding wel oppassen, hoor. Want dat woord kan als een licht natuurlijk ook over je heen schijnen. Net als een vuurtoren, kinderen. Wij zijn bij een vuurtoren geweest, dat 's avonds donker is. Ook heel veel licht, hè. Maar als je eronder gaat staan, nou, dan kom je niet in het licht te staan. Dat verspreidt wel licht, maar dat gaat overal overheen. Nou, zo zijn wij van nature ook nog. Dan zitten we onder de lichtkring van het woord. En we zijn natuurlijk voor de GBS en we zijn hiervoor en we zijn daartegen. En we hebben overal onze gedachten bij, maar we blijven zelf mooi buiten schot. Nog nooit in de lichtkring van dat woord gezet. Dat woord dat schijnt over mijn duistere plaats heen. En je wordt misschien even in je geweten geraakt. En je bent even in je gemoed aangedaan. Daar weet toch elk kerkmens wel van, of niet? Maar 2-3 dagen verder en je weet al geen eens meer waar er over gepreekt is. Maar als de Heilige Geest met zijn licht gaat schijnen, met dat woord gaat schijnen in je hart, dan ga je dat woord niet alleen toestemmen, maar dan kom je zelf in die lichtglans te staan. En de Heere die zet u vanavond, met eerbied gesproken, in het licht van zijn woord. Niet om er beschouwelijk over na te denken of je het er nou mee eens bent of niet mee eens bent. Maar om je te ontdekken hoe verloren je bent voor God. Daarom zit je vanavond in de kerk in Vriezenveen. Of daarom luister je mee. En natuurlijk is dat een goede gewoonte, ook om door de week naar de kerk te komen. Maar geliefde, hebt u het wel eens door dat achter elke preek, mag ik het zo eens zeggen, de opzoekende liefde van de Heilige Geest schuilgaat? Wat een arbeid stelt die Geest ten koste aan het heil van je onsterfelijke ziel. Hoeveel preken heb je al gehoord en beluisterd? Hoe vaak heb je dat woord al gelezen? En elke keer ligt daar de roepstem in: mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Verlaat de slechtigheden en leeft. Laat de Heere elke keer weer zijn eigendomsrecht op je gelden. Laat de Heere elke keer weer blijken. En ik bedoel het echt eerbiedig, hoor, gemeente. Maar dat u hem ter harte gaat. Als schepsel. Hier onder de lichtkring van het woord wil de Heere verkondigd hebben wie hij wil zijn voor verloren in zichzelf. Toont hij dat je buiten hem verloren ligt en als hij het niet genadig verhoedt ook verloren gaat. En wil hij niets liever door zijn geest en je van overtuigen hoe verloren je bent, maar dat je daarom nou juist een borg nodig hebt. En dat die borg er ook is, dat er doen aan is. Uw woord is de waarheid. Dat toch eens zouden beseffen, geliefden. Dat de Heere ons niet voor niets laat onderwijzen vanuit het woord. Daarin ziet u als het ware dat zoeklicht, waarin de Heere naar u op zoek is door zijn lieve geest in de verlorenheid van je bestaan. En elke keer weer als je onder dat woord bent, is die geest naar je op zoek. Of dacht u dat de Heer het niet meent? Denk je dat nog echt? Direct na de zondeval zijn het niet Adam en Eva die de Heer gaan zoeken, hoe geliefden. Maar is het de Heere, de beledigde partij, die op zoek is naar zijn verloren schepsel. En hij zegt het: waar zijt gij? De Heere doet dat nog steeds. Met welke bedoeling? Nou, ik kan het u niet beter zeggen dan onze Dordtse leerregels doen. En ik lees het u maar voor. Ze zeggen: degene die geroepen worden, en dat wordt u dus onder de prediking, uitwendig, niemand uitgezonderd. Ze zeggen, die worden ernstig geroepen. En de Heere betoont ernstig wat hem aangenaam is, namelijk dat de geroepenen komen. Hij belooft alle die tot hem komen de rust der ziel en het eeuwige leven. Kinderen, misschien is je wel wat opgevallen. In die paar zinnen wordt twee keer het woordje ernstig gebruikt. En in de Latijnse versie van de Duitse leerregel staat er dan het woordje serio. Nou, daar hoor je het woordje serieus in. Durft u nog te ontkennen dat de Heer het niet met u meent? Onze Duitse vaderen die zeggen, hij meent het ernstig. Hij meent het serieus. En dat daarom van u, jou en mij toch niet zou hoeven gelden wat de apostel Paulus zegt in 2 Korinthe 4. Doch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is dat bedekt in degenen die verloren gaan. In welke de God deze eeuw de zin heeft verblind, namelijk der ongelovigen, opdat het niet bestralen de verlichting van het eeuwige evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Maar de gelijkenis die wijst ook nog op een andere eigenschap van datzelfde woord. Want die geest wil je door middel van dat woord namelijk ook ontdekken aan je verloren staat voor God. En daar wijst de tweede op. Die vrouw die keert dat huis met bezemen. Nou, je ziet het voor je. Hoe die vrouw druk is met bezemen in haar huisje. Die stoffige, zanderige vloer, alles wordt aan de kant geschoven. En heel dat huisje, dat wordt stoffig. En die bezem die moet duidelijk maken wat er onder dat stof ligt. Met maar één bedoeling, die penning vinden die ze verloren is. Nou, dat doet de Heilige Geest ook. Het huis met bezemen keren. Ontdekken wat verloren is. Daar ligt wat vuil, hè, in ons leven. En dat wil die geest nou juist door de prediking ontdekken, geliefden. Hoe vuil je bent buiten God en zonder Christus. En hoe ver weg je bent. En dat maakt dat de prediking altijd ernstig moet zijn. Niet over de zonde moet heen stappen. Niet over de schuld moet heen stappen. Maar dan gaat de Heere het waarmaken, ik zal het u ordentelijk voor ogen stellen. Die schuld van ons, die moet concreet worden aangewezen. De vreselijke werkelijkheid van het verloren liggen. En als God het niet verhoedt, verloren gaan. Hoe ernstig je eraan toe bent, als je buiten God en zonder Christus voortreist naar de eeuwigheid. En helemaal met een gedoopt voorhoofd. De weg geweten, hem niet bewandeld. Dan zul je met vele slagen geslagen worden. Die wet, die moet in zijn veroordelende kracht en in zijn verdoemende kracht gepredikt worden, geliefden. Gods aanspraak op je leven, het moet doorklinken in de prediking. Het recht Gods, dat om betaling eist, er mag niets van worden afgedaan. De onmogelijkheid van uw, jou en mijn zijde om ooit met God verzoend te worden. Heb je zo'n prediking lief? Of haak je af als de prediking ernstig is? Haak je af als je niet opgebouwd wordt in je geloof? Haak je af als de diepe schuilhoeken van het mensenhart worden blootgelegd? Ben je er dan ook zo een die zegt, ja maar dominee, bij ons gaat alleen maar over de ellende. Maar er is ook nog verlossing en er is ook nog dankbaarheid hoor. En in onze kringen komt dat allemaal veel te veel tekort. Ja, misschien hebt u ook nog wel een beetje gelijk ook. Als het maar niet uit die geest voortkomt dat je zegt, nou het liefst zo kort mogelijk over dat eerste stuk overheen springen. En dan moeten we maar over de verlossing hebben. Hè. Genade zonder recht. Zalig worden ten koste van God. Zo toch hopelijk niet, geliefde. Hoe nodig is het dat we ontdekt worden aan ons verloren bestaan? Waaruit kent gij uw ellende? Niet uit het evangelie, uit de wet Gods. En zo moet die wet dan ook klinken. Het onkreukbare van het heilige recht Gods. Dat huis van ons, dat moet met bezemen gekeerd worden. Het onderste moet bovenop komen te liggen. De diepe schuilhoeken van je hart. Niet alleen maar die uitwendige zonde. Maar ook die bedekte zonde. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Ik ben in ongerechtigheid geboren. Hoe noodzakelijk. Om ontdekt, die ouderwetse woorden, hè, ontdekt, ontgrond en ontbloot te worden. Zodat je eens mag worden wie je bent. Namelijk een verloren zondaar. Heeft de Heer Jezus niet anders gedaan? Hij heeft gezegd, ik ben niet gekomen om vrede op de aarde te brengen, maar het zwaard. Johannes de Doper, zijn voorloper, niet anders gedaan. Wiens wan in zijn hand is en hij zal zijn dorstvloer doorzuiveren. Is nodig. Onze val valt niet mee. Onze staat voor God. Dat is maar niet dat je zielig bent. Maar we zijn schuldig. Het valt met de mens niet mee. Integendeel. Wij zijn actief dood. En als dat zo blijft, dan kom je voor eeuwig om. Geliefde, dat is ons alle leven. Ben je er al achter gekomen? Wat zou je ziel daar wel bij varen? Als je vanavond zegt, dominee, het is nog veel erger dan dat u in die enkele woorden aanhaalt. Wat zou dat een geluk geven voor je ziel? Wat zou daar in Gods naam verheerlijkt worden als je daar niets meer van af wil hebben? Als dat woord je ontdekken mag aan je verloren bestaan buiten God. Eerlijk behandeld wilt worden tussen God en je ziel. Hoe het nu werkelijk ligt. En dat het vanuit jezelf nooit goed komt. Wil het wel zijn voor de eeuwigheid. De ernst dat wie deze wereld en het heil van deze wereld zoekt, straks met die wereld voor eeuwig omkomt. Geliefde, alles wat in de weg staat tussen God en je ziel, het moet er tussenuit, moet weggeveegd worden. En daartoe gaat dat woord ook uit. Daarom ben je ook in de kerk. Om ontdekt te worden aan je bestaan. Daar zorgt die geest dus ook altijd voor. Als hij een ziel gaat wederbaren. Dat nieuwe leven gaat geven. Vroeger zeiden ze wel eens, dan komt zo'n ziel onder het woord. Of dat woord komt bij die ziel. Dat is het middel wat de Heere gebruikt. Of je nu onder de prediking bent opgegroeid of uit de wereld komt. Maar de Heere die brengt in aanraking met zijn woord. En dat blijkt een kracht Gods tot zaligheid te zijn. En wat is dat nodig, geliefden? Dat huis van mij met bezem gekeerd wordt, opdat die penning openbaar komt. Nou, wat moet er allemaal weggeveegd worden uit je leven? Het zijn uw zonden die een scheiding maken tussen God en uw ziel. Wat moet er weggeveegd worden? Welke zonde, welke ongerechtigheid, welke eigen gerechtigheid, welke godsdienst moet er allemaal tussenuit om eens te worden wie je bent? Ga dan vanavond toch eens eerlijk met je ziel om. Ben je nou echt gelukkig? Als je het in de wereld misschien wel voor elkaar hebt. Als je van alles hebt wat je hartje begeert. Leg de dood vanavond eens naast. Hoe is het dan? Hoe is het dan? Is het wel als God u zal onderzoeken? Hoe is het met u, met jou, met mij, op weg en reis naar een allesbeslissende eeuwigheid? Je al oog gekregen voor die hemelhoge schuld en dat je God zo niet kunt ontmoeten. oog voor gekregen dat het recht Gods voor u, voor jou, voor mij niet aan de kant gaat. Maar dat je betalen moet tot de laatste penning toe. En anders is het voor eeuwig kwijt. Die vrouw in dat huis, die keert dat huis met bezemen. Haalt al die meubels van de plek. Alles gaat ondersteboven. En dat is wat die geest ook doet, geliefden. Met maar één bedoeling hoor. Naastig aan het zoeken naar die verloren penning. Kijk, want dat is het derde wat die geest doet. En zoekt naastiglijk totdat zij die vindt. Die vrouw die is drukdoende net zo lang. Mag er alles kosten. En heel haar huis mag op de kop staan. Als ze die penning maar vindt. Ziet u zo, gemeente, ook wel eens de drijving des geestes achter zijn knechten. Hoe die geest maar aan het zoeken is. Een aanslag geeft op je hart. En het zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef me nou toch je hart. Ga nou zo niet verder. Die geest die is met niet aflatende trouw bezig, geliefden. En hij zal ervoor zorgen hoor, dat ze zullen komen. En dat ze gevonden worden. Verloren penningen. Zodat God zijn eer weer terugkrijgt. Zodat de Zoon verheerlijkt wordt. Zodat het tot vreugde is van de Heilige Geest. Kijk, en dat is nou een troostboodschap. Of is dat geen troostboodschap voor je? Dat die Heilige Geest net zo lang zoekt totdat hij ze gevonden heeft. Ben je er al achter gekomen met mijn zoeken en met mijn ernst en met mijn deugden en met mijn plichten? Kom ik er nooit? Weet je voor wie dit een troostboodschap is? Voor verlorenen. Voor hen is het vanavond een troostboodschap dat de Heilige Geest niet rust voordat hij het verlorene gevonden heeft. Totdat. En in dat ene woordje, totdat zij die gevonden heeft, daar ligt nu heel Gods verkiezend welbehagen in verklaard. Totdat, daar ligt het eeuwige welbehagen in verklaard. Daar ligt het vrijmachtig, soeverein welbehagen Gods in verklaard. Totdat. Die geest die zal niet rusten totdat hij ze heeft gevonden. Wie? Verloren zondaren. Voor wie zalig worden echt en alleen een wonder zal zijn. Opdat het werkelijk waar zal worden. Die roemen in de Heere. En wat zal dan het wonder gaan uitmaken om gevonden te worden? Totdat zij die vindt. Totdat. Daar hoor je de inspanning, daar hoor je de ijver ook in doorklinken. En dan pakt die vrouw die penning op. En dan heeft ze haar penning terug die ze verloren was. En je ziet haar als het ware de stof ervan afblazen. En ze pakt de schort en ze poetst hem net zo lang. Totdat die dat ene schakeltje uit de bruidsschat weer blinkt en schittert. Nou gemeente, daar heb je precies het werk van de Heilige Geest. Die buigt onder de prediking van het woord zo diep en zo laag. Net zo lang. Totdat hij ze gevonden heeft. En is dat al gebeurd in je leven? Kijk, als dat gebeurt, geliefden, dan kun je nooit zeggen, ik heb zo gezocht en ik heb zo gevraagd en ik heb zo geroepen. Maar weet je wat je dan gaat leren? Door u alleen om het eeuwige welbehagen. En dan maakt het niet uit of de Heer je uit de wereld trekt, of dat hij je uit de godsdienst trekt. Maar als die geest je vindt, weet je waar je ogen dan voor open gaan? Hoe verloren je bent. Dan kun je daar niet meer overheen leven. Dan ga je dat vreselijke stof waaronder je ligt inleven. Ik lig in het stof des doods. ben des doods schuldig. Ik heb me onderworpen, moed en vrijwillig, aan het oordeel van de drievoudige dood. Nou is dat al gebeurd in je leven. Is dat wonder van alle wonderen al gebeurd, dat je ogen open zijn gegaan voor de werkelijkheid van je bestaan, zonder God en zonder hoop in de wereld, op reis naar de eeuwigheid, zonder een borg, voor eeuwig kwijt. Wat gaat die noordenwind van de ontdekking dan waaien, hè? Die geest die gaat laten zien hoe verloren je bent. Nou ben je zo al gevonden, dat er daadwerkelijk niks meer aan mij op te knappen valt, hoe je het ook probeert. Maar goed doet geen nut en dagen der verbolgenheid, maar de gerechtigheid redt alleen van de dood. Heeft de Heilige Geest de prediking van het woord zo al eens gebruikt, net als op de Pinksterdag, dat je verslagen werd in je hart, doorstoken in je hart, en dat je ging leren wie je bent buiten God, God kwijt. Een hemelhoge schuld. Wat moeten we doen, mannen, broeders? Niet meer te weten. Kijk, en dan gaat die geest doortrekken, hè. Die geest die gaat ontdekken aan dat stof. Die gaat dat stof, met eerbied gesproken, ervan afblazen. Maar die geest die gaat je ook laten zien. Nou kan het uit u nooit meer goedkomen. Die gaat die vuilheid tonen, de onmogelijkheid van uw kant om ooit zalig te worden. Wat een schuld, wat een godenvijandig bestaan. Wat een tijd die ik verloren heb laten gaan. Wat nutteloos de aarde beslagen, jaren misschien wel. Waarin God aan mij tekort is gekomen. En ik kan alles proberen, maar ik kan die God nooit meer teruggeven waar die recht op heeft. En dan komt God om zijn rechten. Misschien ben je vanavond wel zo naar de kerk gekomen, dat je zegt, dominee, ik heb aan de Heere gevraagd of ik vanavond nog één keer wat mag horen. En als ik niks meer hoor, dan is God eeuwig recht, maar dan is voor mij alles kwijt. Dat je vanavond moet belijden met al mijn kerkgang, met al mijn Bijbel lezen, en noemt u het allemaal maar op, niets anders over te houden dan schuld. Ondenkbaar dat zo een als ik ooit zalig kan worden. Die ontdekken aan dat stof en dan spaart die geest geen vlees te moeten beantwoorden aan Gods heerlijke scheppingsdoel en het niet te kunnen. Ik schatte mij geheel verloren, ik mocht gaan voor geen vertroosting horen. Als mijn ziel aan God gedacht, loosde ik niet, dan klacht op klacht en tegelijkertijd dat heilbegerige hart, dat smachtende hart, want die ziel kan God niet missen. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwam, dat de bergen van uw aangezicht vervloten. En wat wordt het dan een wonder, als in de onmogelijkheid van zalig worden, die zuidenwind des geestes waaien gaat. En als hij eens wat gaat ontsluiten vanuit zijn woord, van de persoon van de middelaar. En je gaat laten zien, nou kan ik nog zalig worden door een ander. Wat eeuwig groot als die geest, de persoon van de middelaar, in je ziel gaat openbaren. En daar iets open gaat van wie hij is in zijn persoon. Meestentijd iets van zijn ambt. En meestal iets van zijn profetische bediening. Maar je kunt ook een hele ruime openbaring van de middelaar hebben. Je al iets mag zien in zijn priesterlijke arbeid. En wat doet die geest dan? Nou, dan heet lek boven water, hè. Dan ben je bekeerd. Weet je wat die geest doet? Die gaat die penning schoonvegen, want dat beeld van de koning is nog niet goed te zien. Herken je dat? Eén plant met hem te worden in de gemeenschap, in de gelijkmaking van zijn dood, opdat het leven dat uit Jezus is geopenbaard wordt. Dat is nodig. Ben je niet bekeerd? Weet je waar je dan wordt? Hoe langer, hoe onbekeerder. Weet je waar je dan nodig krijgt? Zijn bloed en zijn gerechtigheid. dan gaat die geest niet alleen die persoon openbaar, maar gaat hij hem ook verklaren. En wat gaat hij dan schitteren in al zijn heerlijkheid? Maar hij moet de mijne worden en ik de zijne. En hoe wordt dat ooit werkelijkheid? Kijk, daar gaat die geest op aanwerken. Dat ik dat beeld Gods niet meer vertoon. En weet je, dan gaat het weer op de dood aan. Hè? Goede Vrijdag. Eindigde alles in de dood, toch? Is dat ook wel eens gebeurd in je leven? Met alles wat je in de Christus hebt gezien, met de heerlijkheid die in je ziel geopenbaard is, niks meer te kunnen. Alsof je een dode Jezus overhoudt. En dan is het weer verloren, hè? Radicaal verloren. Gaat die geest aanwerken, niet alleen op het toevallen van het recht, moet je verloren gaan onder het recht. En dat gaat zo gewillig, als die geest in zijn liefde erin meekomt. Zijt gij met mijn doem gediend, zoek uw Heer, ik heb het verdiend. En wat God dan doet, dat is eeuwig goed, als hij maar aan zijn eer komt. En wat wordt dat een wonder, hè? Dat God zijn eer heeft gevonden in de dood en in de bloedstorting van zijn lieve zoon. En die geest, dat gaat verheerlijken in je leven. En die tweede persoon, juist in dat dodelijk tijdsgewricht, je ziel lieflijk gaat omhelzen. Ik wil niet dat deze in het verderf nederdalen. Ik heb verzoening gevonden. Om hem te kennen, de diepte van zijn lijden, van zijn sterven. Het is volbracht. Maar om zo ook te gaan kennen in zijn opstandingsheerlijkheid. En zo in hem de vrijspraak de mond des vaders te mogen horen. Nou zal ik nooit meer op u tornen, nooit meer op u schelden. Waarom niet? Omdat dat beeld Gods in mijn leven weer getoond wordt. Hoe dan? In die volkomen gerechtigheid van een ander. In die volkomen gerechtigheid van die gezegende bloedbruidegom. Hij mijn zonde, ik zijn gerechtigheid. Zodat als de Vader met eerbied gesproken naar zijn volk ziet, zo verloren in zichzelf, hij daar toch zijn beeld ziet. En dat kan nooit meer misgaan. Dat ligt zo eeuwig vast in dat verkiezend welbehagen. Geliefde, dan heeft de Vader zijn eer terug. En weet je wat er dan is? Blijdschap in de hemel. Onder de engelen Gods. Vreugde. Die verloren penning gevonden. Wat is de zoon dan vreugd dat zijn middelaarsarbeid niet vergeefs is geweest. Ja, dan is de blijdschap bij de drie enige God. Dat die verloren schepsel, dat verloren schepsel, dat God hem weer teruggeeft. En gemeente, zo worden de Vader en de Zoon en de Heilige Geest verheerlijkt. En je ziel, die wordt overgezet uit de dood in het leven, ontvangt in Christus de zaligheid. Amen. Psalm 113, vers 4 is de slotzang. Wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk, nooddruftigen van elk verstoten, goedgunstig opheft uit het stof, en hen verrijkt met eer en lof, naast prinsen plaatst en wereldgrote. 113, vers 4. gebed uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.